Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom op deze derde zondag van het jaar 2009. En vanmorgen gaat dominee van der Dussen voor. Gasten heten we ook van harte welkom en we vinden het fijn dat u er bent. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst te hebben. Ook een hartelijke groet voor hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Nienke van Gurp en ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat. Na afloop van deze bijeenkomst sta ik samen met de dominee achter in het zaaltje. Wellicht zijn er onder u die het om wat voor reden dan ook het fijn vinden als er voor of met hen persoonlijk gebeden wordt. Enkele leden van onze gemeente willen dat graag met u doen. Ze staan na de dienst in de buurt van de piano en ook gasten zijn daarbij van harte welkom. De organist vanmorgen is Jaap Mulder. De collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente. En jongens en meisjes, als jullie in groep 1, 2 of 3 van de basisschool zitten, dan is er voor jullie kinderbijbelgroep. Vanmiddag is er jeugddienst. Daar gaat dominee de Jong in voor. En het thema daarvan is Expect the Unexpected. Na afloop van morgen is er gelegenheid om koffie te drinken en daar bent u ook bij. Van harte welkom. We zullen nu zingen uit onze eigen bundel nummer 133. Na Foto me groet zingen we psalm 81 vers 1 en 4. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Laten we ons nu een moment stilzetten door de kerkvader Augustinus. Hij leefde in Noord-Afrika, was daar bisschop en preekte elke zondag. En had ongelooflijk veel contacten met mensen, met wie hij ook heel veel samen at. En nu had hij in zijn tafel een inscriptie laten maken en daar stond een versje in. En dat versje dat richtte zich tegen kwaadsprekerij. Het was een rijmpje. En iemand heeft het vertaald en het is nu ook een rijmpje. Het is een beetje ingewikkeld geworden, maar het is wel leuk. Het klinkt zo. Tegen kwaadsprekerij dus. Wie graag met woorden bezig is te knagen aan het leven van wie afwezig is, weten dat zijn eigen leven niet van dien aard is dat hij deze tafel waard is. Ik zal het zo nog een keer zeggen, maar het komt hierop neer: als u hier gaat zitten roddelen, opkrassen. Wie graag met woorden bezig is te knagen aan het leven van wie afwezig is, weten dat zijn eigen leven niet van dien aard is dat hij deze tafel waard is. En dat deed hij omdat hij onder de indruk was van het kwaad van kwaadsprekerij, zoals Paulus dat ook is. Ik zal u een vers voorlezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, waarin je dat leest. Hij zegt: ik hou mijn hart vast als ik straks bij jullie kom, want ik geloof dat er een heleboel dingen niet goed gaan. Onder andere dit niet. 2 Korinthe 12, vers 20. Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde. Nu gebeurde het een keer dat Augustinus bezoek had van een paar mensen. En die hadden dat bordje wel gelezen. Maar ja, hoe gaat dat? Ze kwamen toch toevallig te spreken over iemand anders. En toen werd Augustinus toch kwaad. Het was een driftkop. Hij werd woest. Hij heeft die collega's de mantel uitgeveegd. Zegt: hier wordt niet kwaad gesproken. En ik vertel het vanwege die ernst die hij ermee maakte. Ergens speels, zo'n grappig versje, maar ook heilige woede. En dat hoort ook bij het christelijk leven. Dat het je ernst is. En laten we dus nu ook in alle ernst gaan zingen, Psalm 141, het derde vers. En als u het zingt, ziet u vanzelf waarom we dat nou zingen. En nu is er een moment voor de kinderen. En daarvoor komt ook Desiree naar voren.
Goedemorgen. Spelen jullie wel eens tikkertje? Vast wel, hè? Lekker rennen en weglopen. En verstoppertje. Ja, ook? Niet zo vaak, nee. Een goed plekje zoeken en dan een beetje in spanning zitten, kunnen ze je vinden. Of dan snel naar de buurt lopen, zorgen dat je vrijkomt. Dat is wel een leuk spelletje, hè? Sommige grote mensen en ook wel kinderen, die moeten wel eens wegrennen, zich verstoppen. En dan is het niet meer leuk. Dan worden ze misschien bedreigd. Of ergens op de wereld zijn veel plekken waar oorlog is. En als je er dan wat anders over denkt, dan moet je je soms verstoppen. Dan is het helemaal niet leuk. Dan is het verschrikkelijk. David is zich aan het verstoppen voor Saul. Hij zal een hele poos zich aan het verstoppen. In de woestijn en in de bergen. Want in de bergen, daar zijn rotsen, spelonken, waar hij zich kan verstoppen. En Saul heeft gehoord. Daar en daar heeft David zich verstopt. En hij roept 3000 mannen. Kom, nou gaan we David pakken, want nou weet ik waar die zit. En ze gaan achter David aan. En David merkt dat Saul achter hem aankomt en met zijn mannen gaat hij een grot in, een spelonk. Helemaal naar achteren, waar het pikken donker is. En daar zitten ze op de grond. En langzaam kunnen ze steeds meer zien, hè, daar in het donker, want hun ogen wennen eraan. Daar is het begin van de grot. Daar komt een beetje licht vandaan. Waar zou die David toch zitten? Oeh, ik krijg hem deze keer te pakken. Ai. Oeh, moet zo nodig naar de wc. Ah, moet poepen. Oh, daar zie ik een klein muurtje. Vader, kan ik mooi in die spelonk zitten. En Saul gaat die spelonk binnen. En hij gaat netjes op zijn hurken zitten. Zo, zijn mantel wappert hij er mooi omheen. Even lekker op mijn gemakje zitten hoor. Ik moet even poepen. David, Saul, grijp je kans. Nu kan je hem doden, zeggen zijn vrienden. Bonk, 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 bonk. Zijn hart klopt in zijn keel. En David sluipt naar Saul toe. Hij pakt zijn mes. En hij snijdt een stuk van die mantel af. Idioot, waarom heb je hem niet vermoord, zeggen zijn vrienden. Dit was je kans. Hoe kan ik de gezalfde van de Heere God, de koning van Israël, nou doden? Nee, dat doe ik niet, zegt David. Saul is klaar. Is klaar met poepen en hij gaat weer naar buiten. Hé, dat lucht op. Saul, koning Saul. Koning Saul draait zich om en hij kijkt en hij ziet en David die knielt. Koning Saul, waarom vervolgt u mij? Ben ik een hond? Ben ik een vlo? Waarom zit u achter mij aan? Doe ik u iets kwaad? Ik had u kwaad kunnen doen, kijk maar. Ik heb de slip van uw jas. Ik had u zomaar kunnen doden, maar ik heb het niet gedaan. O, David, mijn zoon. Wat ben ik slecht en wat ben jij goed. Ik doe elke keer verkeerd. Maar jij hebt mij niet gedood. O, nu weet ik zeker dat de Heere God jou ooit koning zal maken. Alsjeblieft, David, als jij koning bent, wil je dan zorgen voor mijn familie? Dat ze niet uitgeroeid worden? Ja, koning Saul, dat beloof ik. Koning Saul gaat naar huis. Heeft hij er echt spijt van? David blijft in de bergen. Koning Saul vertrouwt hij niet. Die komt vast nog een keer achter hem aan. Maar David vertrouwt de Heere God. Die zal het goed maken voor hem. Dan mogen jullie, als je in groep 1, 2 of 3 zit, naar boven. De andere kinderen weer terug naar hun plek.
We zullen nu gaan bidden. Heere God, wat een verhaal is dit. Wij danken u dat het ons zo verteld werd. En wij bidden u dat het de kinderen boven verder ook pakt. Als ze er verder over praten. Wij danken u dat dat de Bijbel is. Een moeilijk boek. Maar een boek met zulke verhalen erin. Wilt u ons hier in de grote kerkzaal ook pakken? Als ook wij hem openslaan en erin lezen. In Jezus' naam. Amen. In de opmaat naar de catechesezondagen die gaan starten op 1 februari, een paar keer de eerste zondag van de maand, waarin het thema steeds iets te maken zal hebben met hobbels waar je overheen moet om achter de Heer Jezus aan te kunnen gaan, weerstanden in het evangelie die je overwinnen moet. Sluit ik in de preek van morgen aan bij die van vorige week. Vorige week niet om aan te horen die vreemde woorden. En Jezus die aan zelfs zijn 12 apostelen vraagt: en wat doen jullie? Gaan jullie ook weg? Nu 1 Korinthe 1. Met een boodschap waarvan mensen aan de ene kant zeggen: wat een onzin. En waar mensen aan de andere kant zich kwaad om maken. Er aanstoot aan nemen, er tegen aantrappen, omdat het zo ergerniswekkend is. 1 Korinthe 1, vers 18 tot 31. Veel jongeren zijn naar het LEF-weekend voor kringleiders. Daarom zal ik zelf vanmorgen de schriftlezing doen. In Korinthe 1, vers 18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen. En de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden we rechtvaardig en heilig, en door hem worden we verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Thank you. Wat zongen we aan het begin? 133. Machtig God, sterke rots. Wat zongen we daarna? Psalm 81. Jubelt God ter eer. Hij is onze sterkte. En zo moet dat ook zijn. Dat God sterk is. Want sterk is positief. En zwak is negatief. Als je van schaken houdt en je doet een zwakke zet, dan sla je voor het hoofd. Want dan ga je verliezen. Als je een auto koopt, dan is het toch wel prettig als de motor wat power heeft. Wij houden van een krachtige leider. En wij vinden het gênant als een politicus stuntelt en een zwakke indruk maakt. En daarom willen wij ook een sterke God en geen zwakke. En daarom is 1 Korinthe 1 een absurd Bijbelhoofdstuk. Echt absurd. Want in 1 Korinthe 1 zegt Paulus: ik wil het met jullie hebben over het zwakke van God. En dat bedoelt hij letterlijk, het zwakke van God. Als je doorleest kun je zeggen, oh wacht, wat staat er achteraan? Het zwakke van God is sterker dan mensen. Dus het mogen het wel blijven zingen. Machtig God, sterke rots, jubelt God ter eer, hij is onze sterkte. Maar Paulus zegt, ja wacht, je mag het blijven zingen. Maar je moet het eerst hebben over het zwakke van God. En dat is slikken. Dat is een geduchte hobbel om in God te geloven. Dat Paulus en de kerk het willen hebben over de zwakke kanten van God. Hetzelfde verhaal bij wijs en dwaas. Als je wijs koppelt aan slim en verstandig, en dwaas koppelt aan onnozel en onverstandig, krijg je ook weer positief en negatief. President Bush heeft een aantal beslissingen genomen in zijn presidentschap, waarvan bijna iedereen, ook de historici, zeggen: dat leek ons niet verstandig. En Obama staat een enorme klus te wachten. Obama, een schrandere man, zo op het oog een wijze man. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Af en toe doe je zulke domme dingen in het leven. En dan kan je jezelf wel uitschelden: dwaas, onnozele hals. Maar er is ook het gezegde: wijsheid komt met de jaren. En we worden sadder and wiser. En dat is winst. En dus willen wij een wijze God. Een God die verstandige beslissingen neemt. Die de wereld goed leidt, goed doordacht. Een God die plannen maakt waarin wij veilig zijn. En nu heeft Paulus het over het dwaze van God. Het onverstandige van God. En ook dat is weer zo slikken. Zo'n hobbel op de weg om te geloven. Ik weet het, ook daar staat iets achteraan. Het dwaze van God is wijzer dan mensen. O, gelukkig. Dus het komt wel goed. Ja, maar vraag niet hoe. Dat gaat via dwaasheid. En Paulus zegt: ik heb een dwaze boodschap voor jullie. En jullie zullen wel het hoofd schudden als je het hoort en zeggen: een onverstandige man die Paulus. Om met dit soort beweringen te denken dat hij de wereld beter maakt. Als je die woorden tegen God zegt, dan klinkt het bijna godslasterlijk. Stel je voor dat je het zo zou zeggen: Heere God, wat zwak van u. Heel zwak. Als je het zo tegen de Heere God zou zeggen: wat ontzettend onverstandig vinden wij dit nou. Zeg je, dat mag je toch niet zeggen? Maar Paulus zegt het wel. Hij zegt: zo praat ik over God. God en het dwaze van hem. Het onverstandige van hem. God en het zwakke van hem. En hij zegt dat omdat een heleboel mensen het zeggen. Heel veel mensen. Niet alleen heidenen, ook Joden. Joden en Grieken samen schudden het hoofd over God. Onverstandig. Raar. Niet handig. Erger nog. Zo kan het niet. Zo gaan wij niet met God door. Als dit God is, nee. En dat heeft te maken met het kruis, zegt Paulus. Op het moment dat het kruis verschijnt, dan valt God door de mand. Is hij dwaas en zwak. Nergens zie je God zo goed, staat in de Bijbel, als in Jezus. Maar dan komt dat kruis. En dan zijn wij gewend in de kerk om te zeggen: ja, gelukkig wel, want dat is onze redding. Het kruis, dat is ons behoud. Het kruis, dat is de liefde van God. En dat is ook zo. En daar eindig ik deze preek ook mee. Maar het komt te vroeg als je dat meteen zegt. Eerst moet je zien dat het kruis een soort Zimbabwe is. Met Zimbabwe bedoel ik een dictator, volkomen gestoord, geweteloos bezig. En de goede mensen in Zimbabwe, die worden in de gevangenis gesmeten en gemarteld. En God, stil, hoor je niks meer van. Zo is het kruis. Een goed mens wordt gearresteerd en gemarteld. En bloeddood. Een vreselijk martelwerktuig. En God, daar hoor je niks van. Dat. Wij willen graag verheven gevoelens bij God hebben. Dan moet je niet naar het kruis gaan. Want daar word je letterlijk misselijk. Wij willen graag opklimmen naar de eeuwigheid. Hoog boven de sterren. In de stille eeuwigheid is God. Het diep geheimenis waar wij in willen verzinken. Dan moet je niet naar het kruis gaan. Want dat is een heksenketel van gekreun en daar druppelt bloed. En daar lopen mensen te rumoeren. Het is een wereld als een gekkenhuis. Voel je? Je moet weer voelen de aanstoot van het kruis, de hobbel van het kruis, de ergernis van het kruis. Hier wil ik niet zijn. Ik wil bij God zijn. In de vrede en in de stilte. Ik wil verheven gevoelens hebben. Hier wil ik niet zijn. En het evangelie zegt: daar moet je zijn als je God wil vinden. De Joden staan er naar te kijken. En ze zeggen: Jezus, u was een ernstig mens. En wij dachten dat u dwaalde. En daarom hebben we u laten kruisigen. Maar als u echt de zoon van God bent, dan moet u daar afkomen. Dan zie je wel. Hij komt er niet af. Dat kan hij niet. Daar is hij te zwak voor. Dus is het niks. Nou zie je het toch zelf. Dus is het niks. En Pilatus, een wereldwijs mens, moet je ook wel als je carrière maakt in de politiek. Hij kent het klappen van de zweep en hij schudt het hoofd en zegt, zijn beste vent die Jezus. Absoluut onschuldig. Ik steek hem hand voor in het vuur. Wat een onnozele hals. Verschrikkelijk. Naïef. Ja. God hier? Nee. Ik lees thuis Plato. Daar vind ik God. Dat is wijsheid. Als dat het kruis is, dan wordt God zwak en onwijs. Wat het nu nog erger maakt, dat is dat dat kruis blijvend zijn stempel drukt op de kerk. Want als Paulus dan doorgaat in 1 Korinthe 1, dan zegt hij, denk eens aan jezelf, aan hoe jij was toen je geroepen werd. Wat voor soort volk heeft God nu bij elkaar gezet in de kerk? En dan krijg je hetzelfde verhaal, zwak en niet wijs. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel hoogopgeleide mensen, heel weinig zelfs. Niet veel mensen die goed hadden nagedacht over hoe de wereld in elkaar zat. Heel wat mensen die niet eens konden lezen en schrijven. En die moesten dan gaan getuigen van de redding van de wereld. Geloof je het zelf? En ook niet veel die machtig waren. Jammer dat de nieuwe Bijbelvertaling nou hier een nieuw woord introduceert. Want het is precies hetzelfde woord als wat we eerder hadden, de kracht van God. Niet veel mensen die krachtig waren. Niet veel mannetjesputters, zo zegt, daar komen we een eind mee. Daar gaat de stad Korinthe door bloeien. Eerder mensen waarvan je dacht, daar heeft de stad Korinthe een hoop last van. Uitschot. Ook niet veel mensen van voorname afkomst. Als de Heere God mensen roept om een kerk te vormen, dan roept hij stuntelaars, onevenwichtige types, onontwikkelde types. En dat blaast dan hoog van de toren over de redding van de wereld. Gelooft u het? En als je dan nog verder leest in hoofdstuk 2, dan lees je over Paulus zelf. Dat is dan toch een intellectueel, die heeft wel geleerd, maar hij zegt, ik kwam bij u in al mijn zwakheid. En ik was angstig en onzeker en de boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid. En de Korintiërs klagen ook, zeggen, hij komt niet makkelijk uit zijn woorden, die Paulus. En als je hem van dichtbij ziet, het valt vreselijk tegen. In zijn brieven lijkt een hele Piet, maar raar mannetje eigenlijk hoor. Hij heeft er geen cent voor. Hij noemt zich dan apostel. Ik ken betere apostelen. Wij kennen apostelen die doen wonderen. Raar ventje. En daarmee moet dan de wereld gered worden. Gelooft u het? En zo is het in de kerk gebleven. Want wij hebben nog steeds geen sluitend verhaal. Als iemand ons vraagt, en mij als dominee, waarom God niet met één knip van zijn vinger een einde maakt aan de honger en aan de ellende, dan beginnen we allemaal te hakkelen. En zeggen, ja, we weten het ook niet zo goed. Zo wijs zijn wij niet. We zijn niet sterk natuurlijk. Ja, nou ja, dat heb ik nou aan jullie. De mensen trekken ook langzamerhand hun conclusies. Een zwakke God, dat is geen God. Een God moet per definitie sterk zijn. Wat ben ik nu aan het doen? Ik heb mij dat echt afgevraagd. Ben ik nu bezig de poten onder de stoel van de kerk weg te zagen? Preek ik u de kerk uit? zeg ik tegen jullie dat het toch allemaal maar een heel raar verhaal is. Ja, dat zeg ik. En als u zegt, dit willen we toch eigenlijk niet horen, dan zeg ik, dat klopt. Dit is wat we niet willen horen. Ik sta eigenlijk ook liever niet daar bij dat kruis. Ik vind het eigenlijk ook niet prettig daar. En ik vind daar heel weinig God. Als wij willen horen over een God, zoals ik hem net schetste, in die verheven sereniteit van de eeuwigheid, hoog boven de sterren. Als wij willen horen van een God die een soort super Obama is, dan moeten we niet in de kerk zijn. Dan kun je beter in de moskee zijn. In de moskee hebben ze een veel helderder beeld van God. Een beeld van een briljante, altijd overwinnende, hoogverheven God. Die je paf laat staan door zijn successen. Je kunt dan ook beter in de Academie voor Wetenschappen zijn. Als je in de kerk bent, dan word je naar het kruis toegeleid. En als de kerk dat niet meer doet, houdt zij op kerk te zijn. Als je dit niet wil horen, dan moet je gaan. En het is weer de vraag van Johannes, van Christus aan de 12. En wat doen jullie? Gaan jullie ook weg? En dan zegt Petrus, nee, wij gaan niet weg. Want u hebt de woorden van eeuwig leven. En zo zegt Paulus, ik zal nooit iets anders vertellen dan de God van het kruis. Want de boodschap over het kruis mag dan dwaasheid zijn voor wie verloren gaan, maar voor ons die gered worden is het de kracht van God. En God heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Twee keer het woord redden. Wij worden gered door het kruis. Het onaanzienlijke, het misselijkmakende van Golgotha heeft een kracht in zich waar je geen vermoeden van hebt. Want achter dat kruis daagt de opstanding. En achter de opstanding daagt de geweldige kracht van de Heilige Geest. En dat weet Paulus. En die kracht maakt ook dat dwaze kruis krachtig. Daar heeft de Academie voor Wetenschappen geen weet van. Daar heeft ook de islam geen weet van. Van de kracht van het kruis. Maar een gelovige, die heeft daar weet van. Die onbeduidende Corinthiërs, die hebben het ontdekt. Dat houten kruis de boom des levens is. Midden in het paradijs. En als je daar naartoe gaat, dat je leven mag. Eeuwig leven. Bij God. Die armzalige Corinthiërs, die weten dat in de hartverscheurende eenzaamheid van Jezus God was. Voor ons. En zo trekt er vanaf het kruis een bonte stoet van arme sloebers en onnozele halzen door de wereld. En dat is de kerk. Een bonte stoet van arme sloebers en onnozele halzen. Er lopen ook wel mensen mee die bankdirecteur zijn. Of minister. Of president. Mensen met een academische titel. En een groot huis. Maar die hebben wel geleerd om dat alles neer te leggen bij het kruis. En die hebben geleerd om hun titels en hun huis en hun macht te bezitten als niet-bezittende. En ze hebben ook geleerd om zich niet te schamen voor de arme sloers en de onnozele halzen. Ze vieren avondmaal met die arme sloers en onnozele halzen. En ze delen wat ze hebben. Zo gaat die stoet het leven door. En ze proberen te leven zoals Jezus leefde. Arm. Vergevend. Zwak. En ze voelen zich overwinnaar van de hele wereld. En ze prijzen hem, omdat hij aan het kruis het offer van zijn leven heeft gebracht. En ze ervaren, hoe dichter ze bij het kruis staan, overweldigend, de liefde van God. En ze zien af en toe lichtflitsen van opstanding. En af en toe wordt de geest vaardig over hen, zoals je er geen vermoeden van zou kunnen hebben. En die bonte stoet zwelt aan. En het wordt een stroom van zwakheid en dwaasheid. Die de wereld tot bekering roept. En die bonte stoet mensen ziet hoe God de wijsheid van de wereld in dwaasheid verandert. Ze zien hoe een van Duitslands meest vooraanstaande industriële zelfmoord pleegt vanwege de kredietcrisis. Ze zien hoe het technisch en wetenschappelijk vernuft als bijopbrengst de milieucrisis heeft. En ze zien hoe de grootste supermacht op aarde zich vastdraait in Irak. Ze hoorden het, dat God de wijsheid van de wereld in dwaasheid zou veranderen. Maar nu zien ze het. En ze zien overal mensen koortsachtig op zoek, gedesillusioneerd door de wijsheid van deze wereld. En ze horen de kreten van de mensen in de gevangenis in Zimbabwe. En ze horen het gelal van de zwakzinnigen in onze inrichtingen. En ze horen het verloren gepraat van de mensen, demente mensen. En ze zien jongeren woest opstandig, omdat die niet meer kunnen geloven in de wijsheid van deze wereld. En ze vatten hoop. Hoop. Heel veel hoop. Vanwege Jezus. Loop niet weg. Blijf alstublieft. Blijf naar dat kruis kijken. En ga achter de gekruisigde aan. Erger je niet als God niet met de knip van zijn vinger dat doet. Wees niet trots. Maar schaam je het evangelie niet. Geloof in onze zwakke, sterke God. Geloof in onze dwaze, wijze God. Amen. Vorige week hebben we 2 keer uit gezang 76 gezongen. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Maar nu, omdat vers 3, dat is zo knap van dat lied, waarin Johannes 6 is bewerkt, ook 1 Korinthe 1 meeneemt. En u zult merken, als we nu vers 3 nog een keer zingen, dat we het nog beter kunnen zingen dan vorige week. Maar daarnaast zingen we ook gezang 177 vers 7, waarin het gaat over de dwaasheid van het kruis die Gods wijsheid is. Eerst zingen we gezang 76 vers 3 en dan gezang 177 vers 7. We zullen onze gebeden en gaven aan God aanbieden. Eerst de collecte, zoals gezegd, bestemd voor het jeugdwerk. Thank you. Laat ons bidden en daarbij ook denken aan die man die de moed heeft om de leiding van de westerse wereld op zich te nemen. Een charisma heeft die ons tot zeer hoge verwachtingen brengt, maar die voor het leidinggeven in kritieke situaties staat, waarvoor bovenmenselijke wijsheid is gevraagd. Laten wij zometeen dus ook bidden voor Barack Obama. We bidden ook voor mensen in eigen kring, waarvan ik enkele bij namen noem. We mogen danken voor het goede herstel van Dickie Stolten. Zij is afgelopen week inderdaad geopereerd. Allemaal heel goed gegaan, thuisgekomen. En ze is opgelucht en blij dat het achter de rug is. En heeft moed om nu verder te gaan herstellen. Broeder Ries van Dijk, die zal vrijdag onder het mes gaan. En dat is meer dan hinderlijk en vervelend. Dat is een ingrijpende operatie, een hartoperatie. Hij gaat er in vertrouwen te heen. Donderdag opname, vrijdag opereren. En hij hoopt ontzettend dat er dan een einde komt aan een hele lange tijd van zich moe voelen. We gaan heel graag voor jullie bidden. Ik noem ook de naam van Greetje de Bruin. Onderzoek heeft uitgewezen dat Greetje een medische behandeling nodig heeft. Maar welke precies, dat moet een kijkoperatie uitwijzen. En die kijkoperatie staat voor de komende week gepland. En is weer de vraag of dat kan doorgaan vanwege haar algehele conditie. En daarom vinden Greetje en Hans het fijn als wij met hen ervoor bidden dat die stap toch in elk geval genomen kan worden. Zodat er meer zekerheid komt. En dat zullen we ze graag toebidden. Ik noem ook de naam van Mintje Broersen. U hebt Mintje al een tijd niet gezien. Dat heeft te maken met depressiviteit, waarvoor ze in behandeling is. Daardoor is ze ook veelal niet thuis. En Chris, Pieter en Wim hebben zich daardoor moeten instellen op een andere balans thuis. Maar zij worden daarbij erg geholpen door hulp van binnen en van buiten de gemeente. En als gezin ervaren ze alle vier heel veel liefde en warme betrokkenheid. En voelen ze zich ook gedragen door uw hulp en gebed. En omdat dat zo is, zullen we ook vanaf deze plek vanmorgen hen de hulp en de zorg en de uitkomst van God toebidden. En tenslotte noem ik de kringleiders en coaches van jongerenwerk LEF, die vandaag nog tot een uur of vier in Lunteren zijn, waar ze een weekend hebben. En waar ze ook van hopen en verwachten dat daar geloofsopbouw en geloofsverdieping zal plaatsvinden. Ik wil voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij prijzen u om de manier waarop u sterk bent en wijs. En om uw redding in het kruis van Christus. En wij bidden u dat we hoe langer hoe meer zullen merken dat in de weg van dat kruis er leven is, kracht van uw geest, opstanding, toekomst, hoop. Maar dan ook alleen in die weg van zwakte en lijden en onverklaarbare dingen en vragen die geen antwoord krijgen. Heer, als we op een kritiek punt zijn, dat we het niet meer zien zitten met u. O, roep ons dan terug. En als we het nog niet ontdekt hebben hoe heilzaam de weg van het kruis is, laat het ons dan zien. En als we last hebben van trots en ons zouden kunnen schamen voor het evangelie, help ons dan om die weerstand te overwinnen. En wilt u nog heel, heel velen roepen? We bidden nu voor de nieuwe president van Amerika. Wij danken u dat zo'n begaafd mens deze positie mag gaan innemen. En nu bidden we u dat hij van u de wijsheid en de kracht zal ontvangen om als leider van de westerse wereld verstandige beslissingen te nemen, de crises alom te lijf te gaan, samenbindend zal werken. Heer, zegent u Barack Obama. We bidden u voor de armen in deze wereld en de verdrukten, de mensen in gevangenissen. We bidden u voor geesteszieken en zwakzinnigen. We bidden u voor dementen. En wij prijzen u dat u in Jezus ook met hen, juist met hen, uw nieuwe schepping wilt ingaan. Wilt u zijn bij onze broeder Henk Koeze als hij in het verpleeghuis waar hij nu is ook om zich heen ze veel ziet, mensen met beperkingen, mensen die helderheid van geest verliezen, en wilt u hem sterken om met zijn vriendelijkheid er voor hen te zijn. En hem sterken in die omgeving, in dat niet thuis zijn, nu het alweer 3 maanden duurt. We danken u voor alle hulp en warme betrokkenheid die Minsje Broersen en haar gezin hebben ondervonden. We bidden u of u hen wilt blijven omringen met vriendelijke, praktische mensen, en dat het daardoor hen minder zwaar valt om deze weg te gaan. Wilt u bij Minsje zijn in de behandeling die ze ondergaat, die zegenen. Bij haar man en zonen. In de weg die zij gaan. En goed maken met hen. We bidden nu voor die Van Dijk. Nu is het dan eindelijk zover. Maar wel spannend. Wilt u hem behoeden? En Teunie ook. En het goed met hem maken. Hem rust schenken als hij op weg gaat naar het ziekenhuis. En wilt u zegen geven over die operatie. Alsjeblieft. We bidden u voor de familie De Bruin. En vragen u of u, nu het allemaal zo moeizaam gaat, uitkomst wilt geven. En dat er toch een stap gezet kan worden deze week. Wilt u daarin hen verder leiden? Zoals u Dickie Stolte geholpen hebt en gezegend, en wij danken u met haar voor haar thuiskomst. En wij bidden u voor de lefmensen
in de verantwoordelijkheid die ze hebben en in wat ze vandaag en gisteren willen ontvangen. Wilt u hen brengen tot een verdieping in hun geestelijk leven? Heer, wat veel noemen wij de hele wereld en onszelf. Wij prijzen u voor uw ruime hart in Jezus Christus, onze Heer. Red ons, Hemelse Vader. Door hem. Amen. Keren terug naar de toonzetting van het begin. Machtig God, sterke rots. Nu juicht, want Jezus, de gekruisigde, is Heer. E 112. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.